Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Hey Pieter.
Ja, hallo. Emmy, hoor je mij? Val ik je lastig?
Wat? Ik ben lunch aan het maken.
Oké. Nou, dan kom ik even tussendoor, want dit kan niet wachten, vind ik. Dit is even belangrijk. Ja, alles kan wachten, maar ik ben er opgewonden over. Want ik heb een telefoontje gekregen en daaruit blijkt dat ons schilderij, Beeld met Huizen, inmiddels is verkocht.
De Kandinsky is verkocht?
Ja. Het blijkt dat die huidige eigenaren, die hebben die samen met Palmer, waarschijnlijk gewoon helemaal onder leiding van Palmer, hem onderhands verkocht. Dus het veilinghuis brengt het niet op de veiling, maar heeft een klant voor zo'n werk. Als je daar geen rugbaarheid aan wil, je wil niet nog een persmoment waarop mensen weer moeilijke vragen kunnen stellen, dan kan je het op deze manier doen. En dan weet dus eigenlijk niemand wanneer, ja, niemand is niet waar, maar heel weinig mensen, en inmiddels weten wij het dus ook, dat een schilderij verkocht is.
Vandaar dat jij het via een geheimzinnige bron moest vernemen.
Ja, de persoon die mij belde, die mag absoluut niet bekend worden. Die raakt direct zijn baan kwijt. Zelf ben ik van plan om nog iemand te bellen om bevestiging van het bericht te krijgen. Kijk, ik ken iemand bij dit veilinghuis. En ik verheug me al op dat telefoontje, maar ik dacht, ik moet eerst jou even bellen. En ik ga hem bellen. Er zit wat tijdverschil en zo tussen. Ik moet nog eventjes wachten. En hopen dat hij in ieder geval wil bevestigen dat het verkocht is. En natuurlijk nog veel beter, dat hij het bedrag wil noemen.
Ja, en het is dus een veilinghuis in een andere tijdzone.
Ja, shit, ik stel natuurlijk alweer veel te veel. Straks moeten we het weer uitknippen. Nee, oké. Ja, oké. Nee, heel slim. Ik ga erachteraan.
Ik vind het wel heel jammer, toch?
Ja, het is teleurstellend, hè?
Ik heb nog de stiekem in mijn hoofd dat ik het werk dan nog één keer zou kunnen zien op die veiling.
Daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Kijk, ik ben opgewonden altijd als ik een nieuwtje hoor, maar het is natuurlijk heel teleurstellend. Vooral ook, het zou heel goed kunnen dat, ja, als dit een koper is die er geen rugbaarheid aan wil geven, dan wil je hem dus ook niet openbaar tonen. Dus als hij nu in Genève ligt, dan blijft hij daar lekker liggen. Of hij nou verkocht is of niet.
Ja.
Dus het kan heel goed kunnen zijn dat de komende 10 jaar dit schilderij in een depot zit.
Ja, oké. Nou, goed. Ik ga
mijn
broodjes
smeren
dan.
Ja. Yo. Hi.
Ik ben Pieter van Os en ik schrijf als journalist regelmatig over roofkunst.
En ik ben Emmy Colau, journalist en podcastmaker. En dit is Hier hing een schilderij. Een podcast over één enkel kunstwerk dat een raam blijkt op het bezwaarde geweten van Nederland rondom de Tweede Wereldoorlog.
Alle musea hebben roofkunst. Allemaal.
Hier is eigenlijk helemaal geen sprake van roofkunst.
And they would do things that are really offensive.
Ik heb tot de dag van vandaag de 100% overtuiging, dus niet 99, maar 100% overtuiging dat die beslissing juist was.
There's an agenda. And maybe it's a hidden agenda.
Dan denk ik, god, wat wonderlijk. Je rooft kunst. Wordt misschien wel weer voor de tweede keer geroofd.
Aflevering 5. Strijd der Titanen. In de vorige aflevering hoorden we over de Nederlandse erven, hun moeder en die vriend, Bob Stoker.
Ja, in deze aflevering belanden we in oktober 2018. Want na jarenlang onderzoek komt de restitutiecommissie met het bindende advies. En dat luidt, ratatatata, Beeld met Huizen is geen roofkunst. Het mag gewoon in het stedelijk blijven hangen.
En Pieter, het schilderij is het dus verkocht. Weet je al voor hoeveel inmiddels?
Ja, dat heb ik bevestigd gekregen. Eerst natuurlijk dat het verkocht is voor verschillende bronnen. En later heb ik ook gehoord dat het verkocht is aan een particulier voor ruim 60 miljoen. Ruim 60 miljoen, dat was de woorden die me gegeven werden. Nadere specificatie kreeg ik niet. Dus iets meer dan 60 miljoen. En daarvan is dus zo'n 30 tot 40% naar James Palmer gegaan.
De man heeft de strijd waar deze podcast over gaat dus uiteindelijk gewonnen.
En dat terwijl het er dus helemaal niet goed uitzag voor Palmer en zijn cliënten. Het was op 22 oktober 2018 dat de commissie met dat advies naar buiten trad.
18 pagina's. Ik heb het rapport hier. En laat ik even letterlijk citeren, want zo'n formulering, daar heeft de commissie natuurlijk eindeloos over nagedacht. Dus het is wel zo eerbiedig om even voor te lezen. De gemeente Amsterdam is niet gehouden tot teruggave van het schilderij Beeld mit Heusern aan verzoekers.
En dan is het meest interessante natuurlijk hoe de commissie tot dit oordeel is gekomen. Daarover spraken we, over zijn overwegingen, met Alfred Hammerstein, de voorzitter van de restitutiecommissie, bij hem thuis in Arnhem.
Nou kijk, in de Kandinsky-zaak in Amsterdam speelden twee dingen een belangrijke rol. De eerste is dat de schilderij is verkocht op een veiling in oktober 1940. En je kunt nergens uit afleiden wat de reden is geweest waarom dat is gedaan.
Zij zaten dus ook met die vraag waarom Irma naar de veiling ging.
Maar mevrouw Klein was gehuwd met Robert Levenstein. En die was met zijn nieuwe partner vertrokken naar Amerika. En er was geldnood. Dat was waarschijnlijk, want hij betaalde geen alimentatie, werd geprocedeerd. Dus er kan een element van, ik moet wel iets verkopen, want anders heb ik geen geld. Dat kan erin gezeten hebben. En in elk geval is er geen enkele aanwijzing dat zij onder druk van die nazi-omstandigheden verkoopt.
Dus hij zegt, er is geen bewijs dat ze onder druk van de nazi's verkocht heeft.
Ja, en hij zegt tegelijkertijd ook, er is geen bewijs voor het tegendeel daarvan.
Klopt, maar Alfred Hammerstein is overtuigd van de wijsheid van zijn advies.
Ik heb het vanochtend nog eens nagelezen. Het is echt duidelijk. Het is echt heel duidelijk, vind ik.
En hij onderstreept nog eens dat Nederland in zijn ogen juist een heel ruime definitie van onvrijwilligheid hanteert.
We hebben een heel breed begrip onvrijwilligheid, hè? Dus wijkt Nederland ook wel een beetje af van de rest van de restitutiecommissies. Wij nemen vrij snel aan dat bezitsverlies onvrijwillig is. Bijvoorbeeld dat je zegt, zoals in dit geval, je bent een Joodse vluchteling, het is 1940. Dan moet je al vrij snel het vermoeden aannemen dat je niet vrijwillig verkoopt, omdat je onder de druk van de omstandigheden zit. Terwijl anderen, en eigenlijk ook de Washington Principles, die gaan uit van het begrip confiscation. Dat is eigenlijk roof. Dat gebeurde in Nederland niet zo vaak. Maar in Nederland gebeurde doordat ze zeiden, wij willen dat schilderij, en of je het nou wel of niet wil verkopen, interesseert ons niet, want je moet het gewoon verkopen. Daar betaalden ze wel voor, maar je had niet de vrijheid. En dat is ook onvrijwillig.
Maar zo is het niet bij deze Kandinsky, zegt Hammerstein. Al geeft hij toe dat het allemaal erg onduidelijk is.
Maar nou kom je in een omstandigheid dat wij eigenlijk niet weten waarom dit schilderij is verkocht. We weten eigenlijk zelfs niet helemaal zeker dat Irma Klein dat op de veiling heeft aangekocht. Natuurlijk wel het meest waarschijnlijk. Maar weten niet waarom. Dat onvrijwillig bezitsverlies is Het zou kunnen, het zou ook niet kunnen. Er zit iets in van wel en er zit ook iets in van niet.
En toch moet die commissie een beslissing nemen. En dus doet ze iets interessants. Noem het gerust iets controversieels. Ze maakt een weging, een belangenafweging. En tegen ons zei hij dus ook, omdat we niet zeker weten of en waarom Irma Klein naar de veiling is gegaan, hebben we als commissie deze belangenafweging de doorslag laten geven.
En dan krijg je drie omstandigheden die zeggen, maar dan schuift de balans door naar het belang van het museum. Dat eerste is iemand die geen enkele verbinding heeft met de geschiedenis van dat schilderij. Ze is er ook eigenlijk min of meer toevallig ingekomen.
Hij doelt hier op de Nederlandse erven, die kinderen dus van Elsa Guidotti, die dus geen enkele bloedband hebben met de Leeuwensteins en het leed dat die familie is aangedaan tijdens de oorlog.
Het tweede is Irma Klein, die wist dat het schilderij in het stedelijk hing. Die had contact met het stedelijk, maar die heeft nooit gezegd van hier is ten opzichte van mij iets fout gegaan. Ze heeft 0,0 ondernomen om het terug te krijgen. En het derde punt is dat het museum heeft de goede trouw verkregen en die heeft uiteindelijk, je kunt eigenlijk zeggen, geen morele plicht ten opzichte van degene die nu claimt.
Ja, dat staat ook te lezen hier. Hè? Dan moet ik even vinden waar het staat. Want dat, het is dus een behoorlijk stevig rapport hier. De commissie neemt het volgende in aanmerking. De verkoop van het thans geclaimde werk.
Voordat je het helemaal gaat voorlezen. Ik vat even samen. Omdat Irma Klein bij leven nooit een punt heeft gemaakt van beeld met huizen in het stedelijk. Tenminste niet in een brief of een of andere communicatieuiting met het museum. Kunnen we aannemen dat ze de eigendomsoverdracht in 1940 als rechtmatig beschouwde.
Ja, ja, en laat me nou toch even de commissie citeren. Ik geef toe dat jij het beter en krachtiger kunt uitdrukken. Okay. Maar hier komt-ie. Gelet op de diverse bruiklenen had het museum voor en na de oorlog een goede relatie met de familie Leeuwenstein en met Irma Klein. Dat is het einde van het citaat. Maar dan komt de commissie met nog een argument. Namelijk de goede trouw van het stedelijk. De directie van het museum vond in 1940, toen ze het schilderij op de veiling kochten, niet dat ze iets onrechtmatigs deden. Zelfs niet iets controversieels of ranzigs of iets dat later rechtgezet zou moeten worden. Ze hadden geen slecht geweten. En ja, ik kan me daar iets bij voorstellen.
Ja, maar dat is nou precies wat we de laatste 5 jaar of langer aan bediscussiëren zijn. Dat iets in het verleden geen slecht geweten opleverde, wil niet zeggen dat het geen historisch onrecht is geweest. Onze voorvaderen dachten immers ook niet dat ze iets fout deden in Nederlands-Indië. Ik wil niet over slavenhouders gaan beginnen.
Nee, maar ook zelfs als je dat doet, heb je wel een punt. Nee,
ja, okay. De tijd verandert ons morele oordeel. Daar ben je het over met me over.
Ja, ja, nee, dat heb je natuurlijk wel gelijk in. Nou, kijk, maar dit is wel zoals Hammerstein oordeelde. Ja, en bovendien, er is nog iets controversieels. Hè, dat is, los van die goede trouw, is het de vraag of zo'n belangenafweging überhaupt een rol mag spelen in roofkunstkwesties.
Toch ging Hammerstein niet over één nacht ijs. Hij beroept zich op de Washington Principles, de onderliggende internationale afspraken over restitutie. En die hebben het volgens hem over facts en circumstances. Dus ook over omstandigheden.
We hebben in de commissie bijna een jaar lang een discussie gevoerd over of degene die de verzoeker is, die geen enkel band heeft, nog met de familie wie het ooit heeft toebehoord, nog met het schilderij, nog met de geschiedenis daaromheen. Dat was een discussiepunt in de commissie. En wat aan een aantal niet-juristen in de commissie niet makkelijk was duidelijk te maken, is hoe nou zo'n afweging gaat. Dat beleidskader en het beoordelingskader vereist gewoon dat je wil het een fair and just solution zijn. En de Washington Principles zeggen dat ook. Dat moet je doen in de context, in het kader van, wat was het ook alweer, ik heb het nog een keer opgeschreven, facts and circumstances. En de Washington Principles zeggen dus met zoveel woorden, je moet alle omstandigheden in aanmerking nemen. En wat nou in de kritiek naar voren kwam, was dat mag je eigenlijk niet. Want je mag bijvoorbeeld, je mag niet het belang van het museum meewegen. Dat is in mijn ogen heel gek. Want dan zeg je dus, je moet een beoordeling maken naar redelijkheid en billijkheid. Je hebt een eigenaar en je hebt een claimant. Maar je mag niks ten gunste van die eigenaar meewegen, want dat telt niet. Kan helemaal niet. Het is in strijd met de Washington Principles. Het is in strijd met wat met redelijkheid en billijkheid is bedoeld.
Hammerstein krijgt uiteindelijk de commissie aan zijn kant, want niemand heeft gestreden tegen zijn eindconclusie. Het schilderij mag in het stedelijk blijven hangen.
Er is nooit binnen de commissie ook maar één iemand geweest die zei dat de schilderij moet niet terug. Dat moet wel terug. Ik heb tot de dag van vandaag de 100% overtuiging, dus niet 99, maar 100% overtuiging dat die beslissing juist was. En ook niet anders had gekund.
Hoe dan ook, het schilderij hangt niet meer in het stedelijk. Dat heeft voor een heel groot gedeelte te maken met één man. James Palmer.
Oh, daar is een poort. Kunnen we daar? Oh, hier kunnen we ook onder staan. Hier zo.
Sorry, dit trekt mijn recorder totaal niet.
Nee, die regen niet?
Nee.
Oké, okay, Londen. Natuurlijk met Miezer. Dat hoort erbij.
Ja, het is bijna te groot cliché dat je in Londen bent en we staan nu te schuilen in de regen. Maar van binnen, hè, van binnen schijnt de zon. Omdat ik ongelooflijk blij ben dat we nu naar James Palmer gaan.
Het is ons na lang proberen gelukt om een interview te regelen. We moeten ervoor naar Londen, waar James Palmer ook een appartement heeft.
Ja, hij zit hier om de hoek. Hij woont, het is een Canadees. Hij woont eigenlijk in Toronto, maar hij heeft hier ook een optrek. En daar kan je iets bij voorstellen, want het is natuurlijk een enorm internationaal bestaan om mensen bij te staan in roofkunstkwesties. Nu komt er een auto langs. Ik denk dat ik niet meer
de London Ambulance.
Oh, dat is interessant. Want Palmer wordt wel door vijanden een ambulance chaser genoemd.
Ja, zo iemand die achter ambulances aanjaagt om dan de slachtoffers bij te staan in een rechtszaak.
Ja, zo'n kaartje nog bij de gewonden op de brancard te gooien. Van bel me, dan gaan we hier compensatie uithalen.
Dit is een grappig gedecoreerde huisje.
Jij zei tegen mij, het is gelukt, we hebben een afspraak. Je was wel een beetje opgelucht,
ja.
Want je hebt hem ooit eerder geïnterviewd. En nou, dat liep niet helemaal lekker en goed af.
Ja, ik ben er slecht in om iets kort te vertellen, maar ik ga het wel proberen. Want het ging om een paar redenen, was ik bang. Eerst was een historisch akkefietje. Echt een paar jaar geleden schreef ik over dit fenomeen. Hè, dus mensen die op zoek gaan naar de slachtoffers. Dus mensen die niet weten dat in hun familie ooit kunst verloren is onder druk van de bezetting. Of gewoon geroofd door de nazi's. En die dan door hem benaderd worden. Dat was iets nieuws een paar jaar geleden. Dus ik schreef daarover. En iemand noemde hem daarin premiejager. En daar was hij woedend over. En daar kreeg ik boze mails over. Ik was een rioolsjournalist. En hij schreef ook een brief naar de hoofdredactie. Dat deze Pieter van Os ogenblikkelijk ontslagen moest worden.
Wat? Dus, ontslagen?
Ja, maar dat doen dit soort, ja, als mensen echt boos zijn, dan krijg je dat soort toestanden. Hoewel ik dat niet vaak meemaak, hoor. Maar niet gebeurd. Ik ben er nog steeds.
Terwijl we daar liepen, wisten we natuurlijk al het een en ander van Palmer en zijn modus operandi.
Zo was hij in november 2017, een jaar voor het uitkomen van het restitutierapport, aan het woord in de Amsterdamse gemeenteraad, als inspreker.
My name is James Palmer. I'm the founder of Mondex Corporation, a company based in Toronto, Canada, and in the business of helping families with the recovery of looted art.
Palmer vloog er vol in.
I'm here with my colleague Dr. De Boer to discuss our findings with you with respect to the organizational culture of the Stedelijk Museum and the immoral and corrupt activities we have witnessed among its staff from 1940 to 2017.
The immoral and corrupt activities van het Stedelijk, te beginnen in 1940.
Palmer houdt van grote woorden.
Nou, het grappige is, ik maakte dus zorgen of ik hem wel zou te spreken zou krijgen. Maar toen bleek, na de eerste mail die ik hem stuurde, dat hij misschien dat hele akkefietje, wat voor mij toch best heftig was, dat hij dat vergeten leek. En pas weer later begreep ik waarom dat is. Want hij maakt voortdurend ruzie via de mail. Want een collega van mij, Arjen Ribbens, die heeft nog veel hardere mails van hem gekregen. Ook om dat ene woord, premiejager. Dat ging hem behoorlijk hard aan toe, zeg maar. En het was ook opvallend dat James Palmer daar ergens wel een soort van respect voor had. Ik kan dat helemaal niet, maar Arjen kan dat wel. En op een gegeven moment kwam er een mailtje. Oké, meneer Ribbens, belt u me maar op. Dit is mijn nummer.
Dus hij lijkt er ook op een of andere manier wel van te genieten. Van zo'n strijd voeren.
Ja, dat heb je ook wel eens bij advocaten, toch? Dat je denkt dat ze daar ook van leven. Conflict is natuurlijk hun werk. Hè? En dan zit je er ook niet echt mee. Dan gaat het niet onder je huid zitten, dat soort ruzies.
Nee. Maar dus echt pagina's, e-mails over één woord.
Ja, nou het ging niet alleen over dat woord. Maar jawel, ja, nou, dat woord is dan de aanleiding. En dan gaat hij pagina's lang vertellen waarom de Leeuwensteins onrecht is aangedaan. Waarom de restitutiecommissie er helemaal naast zit. Waarom Hammerstein onzin uitkraamt. En dat gaat inderdaad bladzijden lang door. Je hebt soms het gevoel dat het een beetje copy-paste is. Hè, dat hij die argumenten vaker heeft gebruikt. Maar als je dat voor het eerst zo op je dak krijgt. En ik kreeg dat van Arjen vrij recent, al die mails. Toen dacht ik, holy max, wat een man is dit. Maar goed,
op beeld. Ik heb hem ook wel, hij zit in een Nederlandse film die The Claim heet. Was hij eigenlijk een vrij aangenaam, rustig vertellende meneer. Dus ik ben echt heel erg benieuwd.
Ben je een beetje bang of niet?
Een beetje gezonde wedstrijdspanning, hè, noemen ze dat.
Gezonde wedstrijdspanning, ik ook. Welke kant op? 45?
Ja.
Maar is het niet 47? Zijn we veel te vroeg? Nee, hè?
We zijn helemaal...
Kunnen we even...
Oh. Hello. Timing Hello. Is right.
No.
Oh, it's very cool.
You guys have not had a long journey.
Yeah. Emmy Kolo. Thank you for having us.
Oh, we can take off our
shoes. Yeah, that would be great. Yeah, thank you so much.
Net als bij Adriaan van Dis thuis moeten we onze schoenen uitdoen.
Ja, en die schoenen blijven lang uit, want het wordt een lang interview. Het betekent niet dat Palmer op alle vragen antwoord geeft.
Hij wil niet op specifieke dingen ingaan, want er lopen nog rechtszaken. En hij lijkt sowieso in alles een control freak.
Would you like to pick your mom?
Yes,
he is a very personal choice. So please.
We mogen zelfs ons eigen koffiekopje uitzoeken.
Do you like the purple one?
Ja.
De kleur van je koffiekopje kan nogal persoonlijk zijn, vindt Palmer. Maar opnieuw schuwt hij het grote gebaar niet.
Nee, hij vindt Nederland een klein, corrupt regentenlandje, waar het bijzonder slecht gesteld is met de rechtsstaat.
Okay, as a Canadian, you know, coming to the Netherlands, it's really interesting experience because, you know, in our country we have about 33 million people and it's a huge territory. And in your country, you have a pretty small geographic region with about, I think, 16 million people. That already sets something up that there's a greater probability of things, communications to be going on that would be a little bit more unusual. And then...
Unusual? Sorry.
Well, but like just people having conversations that were not going through a normal process in a smaller country with generally a lot of people and a lot of people know each other and there's all kinds of different interests going on.
Schimmig klef gedoe achter gesloten deuren. Dit is hoe de man denkt. Tegelijkertijd. Hij is niet gek.
Hij is succesvol in wat hij doet. Bij Mondex werken 25 mensen voltijds. De succesrate van hun zaken is 96%. Die hoge score is logisch, zegt hij ook zelf, omdat hij alleen erven benadert van zaken waarvan het vooronderzoek heeft uitgewezen dat hij ze gaat winnen.
En toch dreigt het in Nederland bijna mis te gaan. De reden die hij daarvoor aangeeft, die zien we niet helemaal aankomen. De betaling van de leden van de restitutiecommissie.
They're hired by the ministry, right? Who are they paid by? They're paid by the ministry, right? Who are they accountable to? You know, it's probably human nature to be predisposed to a slight bias to the people who are giving you a paycheck each time.
En die paycheck, die komt van de overheid.
Ja, bovendien ziet hij ook overal gemarchandeer, ook met statistieken.
And they would do things that are really offensive because they assume that the public doesn't have an IQ. You know, they really do. And then they try to avoid the truth. And that's alarming.
Onder Hammersteins leiding, zegt Palmer, ging de commissie aanzienlijk minder ruimhartig restitueren. Sommige kenners zeggen, ja, dat is nogal wiedes, want de meest duidelijke gevallen van roof, die zijn inmiddels wel afgehandeld.
Palmer meent dat er iets fundamenteel mis is met Hammerstein en zijn commissie. En dan klinkt het bijna alsof hij een soort samenzwering ziet.
That there's, you know, an agenda, and maybe it's a hidden agenda. And you know, and who is someone like Hammerstein or who's the director of the DRC? And is it their agenda or is it someone else's agenda?
Als het over Hammerstein gaat, komt Palmer echt op zijn praatstoel. En er is meer alarming. Waarom erkende de commissie bijvoorbeeld alleen Irma Kleins Nederlandse erfgenamen als claimanten en niet zijn Amerikaanse cliënten Robert and Francesca Leeuwenstein.
In general, we found a lot of subjectivity in the analysis of the DRC, and they weren't being objective in terms of who they thought or who they concluded were the heirs.
En erger nog.
Not only do they make an assumption, but then they build on that. So they'll say, because this is likely the case, therefore we know that this is a fact. That's not logical. That's not fair. That's not reasonable. That's not legal. But they were doing that.
Hij heeft het hier specifiek over twee aannames. Het was Irma Klein die naar de veiling ging. En ze vond het eigenlijk prima dat die Kandinsky in het stedelijk hing.
They chose to ignore things that weren't convenient for them at the time. Okay? And that's not proper.
Zijn belangrijkste punt is misschien wel dat volgens de reglementen van de restitutiecommissie bij gereden twijfel gerestitueerd moet worden. De commissie weet niet zeker waarom Irma naar de veiling ging. Was het vanwege die echtscheiding? Was het onder druk van de nazi's? We weten het niet. En dus is er gereden twijfel en een aankoop nadat Nederland bezet is. En dat betekent automatisch restitutie, zo redeneert Palmer.
If you have a specific case where you don't have evidence to the contrary and you have a change of ownership, you can't ignore the fact that the Nazis were in the Netherlands. They weren't playing tiddlywinks once they got there.
Nee.
They were robbing, they were pressuring, they were killing, they were doing all threatening, they were doing all kinds of things.
The Nazis weren't playing tiddlywinks.
It's about compassion. So even if someone didn't suffer through the Holocaust, you know, people generally are human and hopefully humane, right? So they can empathize with someone's situation. Yeah.
Maar het is geen vreemde gedachte, toch? Dat je bij historisch onrecht een band wenst tussen de oorspronkelijke slachtoffers en zij die nu miljoenen compensatie krijgen. Dus we vragen nog even door.
Because justice is independent of, in your eyes, of the...
An emotional connection? How do I know what's in your mind? How do I know what's in your heart? I don't know that. How am I to judge? Yeah. I don't have that capacity. You think Hammerstein has that capacity? You think anybody sitting in that chair has that ability?
Even in gewoon Nederlands, Palmer zegt dus dat zoiets subjectiefs als lijden nooit helder is vast te stellen.
En dus moet je dat ook maar niet proberen. De subjectiviteit van lijden. Dat is wel een mooi onderwerp, maar ook een beetje abstract. En is het nou eigenlijk wel de kern van de zaak?
Nee, ik denk niet dat dit is waar dat gevoel van ongemak vandaan komt, toch? Dus rond deze hele restitutie en ook de reden waarom dit zo'n interessante zaak is.
Nee, want dat heeft te maken met... Rapapapa,
geld.
Geld.
Ja. Ja.
Moeten we daar niet even over hebben?
Ja, misschien moeten we de ogen op de bal houden, hè, zoals Amerikanen dat zeggen. En ja, in dit geval is dat meer dan 60 miljoen euro.
Een hele dure bal.
Ja, maar als we hier nu even serieus naar kijken... Er is natuurlijk in de laatste zeven decennia, sinds de Tweede Wereldoorlog, iets waanzinnigs gebeurd in de waardering voor kunst in financiële termen dan. Hè? Waardering voor kunst is zo oud als de mensheid. Maar de bizarre bedragen die nu betaald worden, we zijn het inmiddels natuurlijk gewoon gaan vinden. Cézanne, 120 miljoen op een veiling. Hè? Kandinsky, hier meer dan 60 miljoen. Dat soort meesters van de moderne kunst, die zijn helemaal over de kop gegaan.
Gek genoeg heeft de prijsstijging van de abstracte kunst een direct verband met de nazi's. Ironisch zou je het wel kunnen noemen. En hoe dat nou precies zit, daarover spreken we met Gregor Langfeld. Je hoorde hem al eerder in deze serie. Hij is een Duitse hoogleraar, moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis. En hij deed het onderzoek naar kunst van verdachte herkomst in het stedelijk. Ook spreken we hem over hoe het museum meteen na de oorlog handelde.
Na de oorlog, in de eerste helft van de jaren 50, verdrievoudigden de prijzen voor Kandinsky bijvoorbeeld. Dus het ging in een razend tempo. Nou ja, dat toen de goede Duitsers en het expressionisme met name werd het symbool voor de kunst van de vrijheid en democratie die tegen het nazisme gericht was.
Dus alles wat realistisch was, was opeens besmet?
Alles wat realistisch was, was besmet. Want het werd verbonden, geassocieerd met totalitaire systemen. Met totalitaire regimes. En daarom werd in de jaren 50 de jaren van de abstracte kunst. De abstracte kunst als symbool voor de vrijheid.
Het stedelijk had veel van juist deze kunst in bewaring genomen. Tegen de smaak van de nazi's in. En veel van de eigenaren van die kunst overleefden de oorlog niet of waren gevlucht.
En dan is de vraag natuurlijk interessant hoe het stedelijk omging met die kunst direct na de bevrijding.
Ze deden niet zoveel. Zandberg had een vrij afwachtende houding. Nou ja, zoals ze benaderen verzamelaars of mensen die kunst in bewaring hadden gegeven. Het Stedelijk Museum met de vraag, nou ja, kunnen we die werken nu terug hebben? En die communicatie die verliep soms wat stroef. Het Gemeente Museum in Den Haag reageerde heel anders. Zij plaatsten met in advertenties in de kranten. Willen de verzamelaars die kunst in bewaring hebben gegeven, alsjeblieft naar het museum komen? Dus dat gebeurde bij het Stedelijk Museum niet.
Stroef?
Ja, het contact dat verliep soms wat stroef.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Nee, dat Zandberg bijvoorbeeld niet reageerde of pas naar herhaaldelijke herinneringen reageerde bijvoorbeeld.
Je zou zeggen, toch niet echt vrij gedrag. Maar Langveld wil niet te hard oordelen.
Het is heel lastig om niet... om de houding en van Zandberg nu, zoveel jaren na dato, te beoordelen. Heel veel verzamelaars en kunsthandelaren die kunst in bewaring hebben gegeven aan het Stedelijk Museum, die waren helemaal ontzettend dankbaar. En hebben daarom ook kunstwerken aan het Stedelijk Museum geschonken. Zoals een verzamelaar Landman, die heeft een mooi aquarel aan het Stedelijk Museum geschonken. Of een kunsthandelaar uit Tannenbaum, die uit Mannheim was, gevlucht naar Nederland en veel werk in bewaring had gegeven, een beeld van Baarlage.
Oh ja.
Dus hij krijgt zijn werk terug en dan zegt hij, ik geef een paar aan jullie.
Ja.
Het is wel belangrijk ons te realiseren dat mensen destijds veelal anders dachten over kunst in openbaar bezit. Nu wordt veel meer waarde gehecht aan privé-eigendom. Mensen als Zandberg waren sociaaldemocraat. Zij wilden zoveel mogelijk in hun ogen goede kunst aan een zo groot mogelijk publiek laten zien en dus in overheidshanden brengen.
Ja, ik vind het heel belangrijk dat kunst voor de samenleving in de openbare ruimte aanwezig was. Zodat zoveel mogelijk mensen, een breed deel van de bevolking, van deze kunst kon genieten.
Dat was de hoogste bestemming van een kunstwerk.
Ja, maar het was anderzijds natuurlijk ook een makkelijke manier om de museale collecties te verrijken met werken uit de hele kunstgeschiedenis.
Dat is nogal wat.
Het is nogal wat, ja. Zonder kosten. Gratis. Gratis en voor niks.
Gratis kunst.
Ja.
Ja. Van mensen die er niet meer zijn.
Ja.
Die uitgemoord zijn.
Ja.
Oké. Okay. Dat is natuurlijk altijd gevaarlijk om aan een wetenschapper een mening te vragen. Maar hoe kijk jij daarnaar?
Ja, de tijden zijn ontzettend veranderd. Dus ook de houding ten opzichte van roofkunst.
Maar was het in die tijd, we hebben te maken met intelligente mensen. Dus was de atmosfeer echt zo anders dat het logisch was dat Zandberg dacht, nou laten we dit maar een beetje in ons bezit houden? Of denk je dat hij een innerlijke strijd heeft gevoerd?
De houding ten opzichte van ook de Holocaust en Joden is ontzettend veranderd. Na de oorlog speelde de Holocaust eigenlijk helemaal geen rol in de jaren 50. Dus de slachtoffers van de oorlog speelden geen rol. Dat was niet alleen in Nederland zo, maar het was ook in andere landen zo. Er prevaleerde de mythe van de
Verzetstrijders.
Van de verzetstrijders, exact, ja. En dit veranderde pas geleidelijk in de jaren 60 en vooral in de jaren 70.
Hoe moeten we daar nou over oordelen?
Ik denk dat hij wel de beste bedoelingen had. Ook om deze kunst te beschermen tijdens de oorlog. En dan aan de openbaarheid te presenteren. In die zin denk ik niet dat hij enige gewetensbezwaren had.
Maar dat hij in brieven niet of laat of half reageert, was hij een chaotische man die dat... Of
vond hij het een beetje zeikerts?
Ja, of dacht hij stiekem, nou, ik heb deze collectie nu mooi verzameld en kan maar beter
volle kracht
kijken.
Vooruit.
Ja, of ik dat... Of ik hier onderuit kan
vragen, komen. Het is heel lastig om, daar, om daarover nu nog te kunnen oordelen.
Meer dan 60 miljoen is er dus neergelegd voor de Kandinsky, die het stedelijk voor 160 gulden kocht. Van het astronomische bedrag voor de Kandinsky krijgen de drie Nederlanders volgens onze berekeningen samen zo'n 10 miljoen euro. En Robert en Francesca Leeuwenstein krijgen daarvan zo'n 30 miljoen euro.
En Palmer en Mondex krijgen de rest. Maximaal zo'n 25 miljoen.
Ja, hoeveel procent Palmer exact krijgt, heeft hij ons in Londen niet willen vertellen. Wel vindt hij het niet gek dat hij er zoveel voor krijgt.
We allocate often millions of dollars to a case. Millions. Nobody talks about that, even your typist friend.
En zo verdedigde hij zich tegenover ons in Londen. Hij zegt, ik neem ook het risico. En uiteindelijk is iedereen een winnaar.
And we assume the risk. And we negotiate openly with our clients. We assess the case. And everybody wins. Everybody.
Dat klinkt prachtig. Maar dat iedereen wint bij restituties, wagen wij te betwijfelen.
Nou, neem de bezoeker van het stedelijk. Bovendien wringt het, vind ik, dat zijn methode ertoe leidt dat alleen hele dure werken worden gerestitueerd.
Ja, schilderijen die alleen een emotionele waarde hebben, maar verder niet zoveel geld waard. Ja, daar gaat Palmer natuurlijk niet naar zoeken.
Nee, zeker niet. Dat is ook de ergernis van iemand als Mark Muzorowski. Dat is een kunstroofkenner die hetzelfde werk doet als Palmer, maar dan non-profit. Dus hij vindt het principieel verkeerd om een geheel bedrijfsmodel te bouwen, nu citeer ik hem even, rond dingen, kunst, wat dan ook, die Joden zijn afgenomen, louter om een percentage van de waarde van die dingen te krijgen. En dan ook nog eens doen alsof je op zoek bent naar rechtvaardigheid. De beroemde schrijver Norman Finkelstein, die noemde dit fenomeen ooit de Holocaust-industrie. Of zoals een Joodse vriend uit New York een keer tegen me zei, een man die het Auschwitz-instituut leidt, iemand die echt wel weet waar het over gaat, die zei eens wat badinerend, there's no business like Shoah business.
Ja, je zou erom moeten lachen als het niet zo verschrikkelijk was. Kortom, geld verdienen aan de Jodenvervolging is dus niet zonder controverse. Net zo min als Palmer's werkwijze. Want behalve het ontslag eisen van de Pieter hier bij NRC en het lastigvallen van andere collega's, zijn er meer mensen die vreemde ervaringen hebben met Palmer. Bijvoorbeeld Gregor Langfeld, de Duitse hoogleraar, die kreeg ook ooit een vreemd bezoek, vertelde hij ons.
Ja, dat was heel vaag, heel schimmig. Hè. Ik weet niet, een advocaat, ik denk dat hij met een advocaat van de Levenstein-erven was. Hij wilde graag met mij praten, maar hij zei niet precies wie hij was en in welke opdracht hij zou praten. Hij heeft alle mogelijke vragen wilde hij stellen. Dus het bleef een hele mysterieuze iemand.
En heeft dat gesprek plaatsgevonden dan?
Het heeft plaatsgevonden in het restaurant van het Stedelijk Museum. Maar ik kwam er niet achter wie deze advocaat nu echt was.
Maar dat is heel mysterieus, toch?
Ja, dat is heel mysterieus, ja.
En wat wilde hij dan weten?
Hij wilde weten of ik nog nader informatie over dit schilderij zou hebben en over de herkomst van dit schilderij zou hebben.
Door Palmers grote woorden zou je bijna niet meer horen wat zijn grootste verwijt is aan het stedelijk. Als het museum van roofkunst af had gewild, zegt hij, dan had het zelf op zoek kunnen gaan naar de erfgenamen. En had het museum dat gedaan, dan had het misschien een deal met rechthebbenden kunnen sluiten. Een zogenaamde vriendelijke schikking. Dan was Palmer nooit op het toneel verschenen.
In another matter, when the museum was contacted by a family member in 1948 about their family's missing artworks, and again in 1999, and again in 2013 for help, each time the museum chose to obscure facts by refusing to provide the inquirers with information that the museum had on file, which would have helped the family recover their artworks.
En dan hadden ze het werk misschien ook wel voor een heel laag bedrag kunnen kopen van de rechthebbenden. En dan had het misschien nu nog wel gewoon aan de muren van het stedelijk gehangen. Dan had ik het gewoon kunnen zien. En de rest van de wereld ook.
Dus eigenlijk, zegt Palmer, als mensen mij zo'n winstbeluste zak vinden, dan moeten ze boos zijn op het stedelijk, niet op mij. Want als het stedelijk eerder in actie was gekomen, hadden ze met mij nooit te maken gekregen. Als ik eenmaal aan de deurbel hang, dan kan een werk alleen nog maar vertrekken. Omdat het historisch onrecht aan mijn kant staat. En ja, daar word ik ruim voor gecompenseerd.
We give people the opportunity for closure, which is amazing. You can imagine with the Holocaust that there's so much emotion.
Palmer benadrukt dan ook aan het einde van ons gesprek in Londen dat hij vooral helpt.
So we can bring some joy to people's lives who suffered greatly. There's not that many people that were directly witness the Holocaust that are passing away. They're very elderly now, generally. So it feels great when you achieve closure.
Dit was aflevering 5 van Hier hing een schilderij. In de volgende aflevering slaat James Palmer terug en bezorgt Alfred Hammerstein slapeloze nachten.
Ik viel van mijn stoel af, bijna letterlijk. Er wordt verteld dat eigenlijk Nederland was de weg kwijt op het gebied van restitutie. En dat ging over deze Kandinsky.
En dan ontmoeten we ook de directeur van het stedelijk, Rijn Wolfs. En hij zegt verrassende dingen over de aankoop van de Kandinsky door het stedelijk in 1940.
Ik heb wel reden om te twijfelen aan het feit dat dit gewoon een business as usual verkoop was.
Hier hing een schilderij wordt gemaakt door Pieter van Os en door mij, Emmy Colau. Productie door Aldus Producties, muziek van Darius Timmer, mixage door Arno Peters en eindredactie door Ido Havinga.